Spartanen, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de King of the Castle podcast. Deze week gaan we uitgebreid napraten over de derby tegen Feyenoord afgelopen zondag. We gaan het hebben over Jong Sparta. De ITWM topic van de week wordt uiteraard besproken. En we gaan vooruitblikken op die toch wel lastige uitwedstrijd tegen Heerenveen die eraan zit te komen. Vorig jaar werd het daar 0-0. En u luistert naar de King of the Castle podcast. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone. Must be the reason why I'm king of my castle. Ja, dan hebben we een derby weekend gehad. En dat was toch een prachtige dag. Die zondagmiddag, het was warm op het kasteel. We hebben 4 doelpunten gezien. Maar we gaan deze week ook natuurlijk vooruitblikken op Heerenveen, wat al in de intro is gezegd. Maar we beginnen uiteraard met ITWM topic van de week. En dat is dat Sparta afgelopen derby de zwarte handel op onder andere Twitter en Marktplaats heeft aangepakt. Door die kaarten onbruikbaar te stellen voor eventuele Feyenoorders die die kaarten online zouden willen kopen. En ook dat is misschien wat goeds na afgelopen jaren. Want volgens mij, Ken, zagen wij minder Spartaanen op de, of minder, zo hoor mij nou, minder Feyenoorders op de Spartaanse tribunes. Dat moest ik gaan zeggen.
Ja, klopt. Ik denk dat sowieso dit jaar hebben we een record aantal seizoenkaarten die dat verkocht is. Dus dan blijft er automatisch al minder losse kaartjes over. Daarnaast het uitvak dat verkleind is, komen volgens mij later ook nog even op. Dus dat groepje Feyenoorders was kleiner. Er was sowieso wat minder te juichen dit jaar natuurlijk voor de Feyenoorders. Dus het is wellicht ook wat minder opgevallen. Maar het leek inderdaad zo te zijn dat er minder Feyenoorders in het stadion zaten. En omdat er minder kaartjes verkocht zijn. Maar ook omdat de kaartjes die verkocht zijn dus vaker naar Spartanen zijn gegaan blijkbaar.
Kijk, misschien is dat ook wel een mooi gegeven dat Sparta steeds meer gaat leven in de regio uiteraard. Dan gaan we even door naar Jong Sparta, want die speelde haar eerste wedstrijd van de competitie tegen AVC Assen. En die gingen flink onderuit. Met 4-2 werd er verloren. En dat is dus een valse start voor voor de mannen van Stans.
Ja, 4-2. Ik moet zeggen, ik kende Assen nog niet, die club. Is een promovendus. Zat er vorig jaar nog niet bij. Nou ja, goed, dan neig je misschien te denken van hey, promovendus, dat wordt een makkie. Ik weet niet of en hoe zij zich versterkt hebben, maar ja, dat het papier ruime nederlaag is, dat klopt. Viel me wel op dat Juxel weer op het formulier stond. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Jong Sparta dit seizoen nog niet live gezien, maar wel als zij spelen volg ik wel de tussenstanden en dergelijke. En ik heb het idee dat met Juxel elke wedstrijd die hij mee heeft gedaan, of dat nou was in een competitiewedstrijd met Jong Sparta in de voorbereiding, in een oefenpotje dat georganiseerd werd, waarin de wissels van het eerste meededen. In elk potje waarin hij speelt, ik ken de beste man helemaal niet goed, maar staat hij op het scoreformulier. Dus ik ben heel benieuwd of we daar misschien later dit seizoen in het eerste nog wat van gaan doen.
Ja, misschien kunnen we nog wel van genieten. Want ook, inderdaad wat je zegt, de wisselspelers en een aantal van Jong speelden na de derby tegen een andere derby, een Rijnmond derby, als je dat nog zo mag noemen. Vaak in de Jupiler League zo benoemd natuurlijk in die tijd. Tegen FC Dordrecht, die wedstrijd werd met 1-6 gewonnen. En daarbij is dat Jesse Bal en nog een speler zijn geselecteerd voor de jeugdelftallen van Oranje. El Hadiri trouwens is die naam. Geselecteerd voor een van de jeugdelftallen van Oranje. Laten we doorgaan naar de open training. Die was er natuurlijk op 19 augustus. Druk bezocht. En ook veel mensen kwamen aan hun handtekening van hun favoriete speler. Mooi om te zien, denk ik, dat Sparta dit organiseert.
Ja, absoluut. Het was een soort inhaal. Open dag of familiedag moeten we het noemen. Hè. Wegens de slechte weersverwachting ging de familiedag deels niet door. Je had alleen de wedstrijd, de oefenwedstrijd tegen RKC en de festiviteiten werden toen afgelast. Ja, achteraf viel het weer mee. Hè. En dan hoor je iedereen zeggen, ja, was nergens voor nodig, staat nergens op. Maar goed, als die voorspelling zo is, dan denk ik dat je er goed aan doet om dat op die manier te doen. En fijn dat het dan ja, op een zaterdagochtend nog steeds lekker bezocht is. Dat vooral hè, de kleintjes, ik weet dat het daarom gaat, vooral dat die de kans kregen om handtekeningen te verzamelen. En al met al vind ik het een hele leuke, goede oplossing geweest van Sparta.
Zeker, heel slim gedaan. En uiteraard ja, zien we dit graag vaker gebeuren gedurende een seizoen. Eén keer is een mooie optie uiteraard. Dan hadden wij het vorige week over de Braziliaanse transfer die nog niet gemeld is. Nou blijkt dat er nog heel veel papierwerk omgezet moet worden en gedaan moet worden, getekend, gestempeld, noem het allemaal maar op. Ja, en dat is voor Van Mullum ja, in de wachtkamer zitten. Die jongen die weet als die Braziliaan komt dat hij ja, mag gaan vertrekken op huurbasis. Maar tot die tijd is hij nog gewoon op het kasteel te bewonderen. Dat deed hij al overigens afgelopen zondag bijna met het winnende doelpunt maken tegen Feyenoord. Helaas viel hij er niet in. Maar ja, eigenlijk is het voor Van Mullum en voor heel Sparta te hopen dat er snel uitsluitsel komt voor zijn situatie en die van die ja, misschien nieuwe aankoop, die Braziliaan.
Ja, Metinho hebben we het over, klopt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Sparta er half werk van maakt of dat het niet opschiet omdat Sparta haar best niet doet. Het zal te maken hebben met aan de ene kant zijn achtergrond en mensen vergelijken het wel eens met andere spelers. Hoe kan het dat die zo snel speelgerechtig zijn? Ja, ik ben geen jurist. Het zal met allerlei dingen te maken hebben. Misschien met landen waar je voor hebt gewerkt, met of je op het hoogste niveau geacteerd hebt. Hoeveel mensen er tijd en energie in kunnen steken. Ik kan me ook voorstellen dat het team van Sparta, wat dat betreft, met het juridische team of het advocatenteam, hoe je wil, niet zo groot is als bij andere grotere clubs die je wel eens hoort. Maar ja, voor Van Mullum inderdaad is het, ja, lijkt me een hele vreemde situatie. Hij heeft eigenlijk weken geleden al gehoord dat hij verhuurd mag gaan worden. Daar zit hij ook op te wachten, want hij wil zich gaan laten zien. Ja, en hij moet nu inderdaad wachten tot Metinho er is, of in ieder geval mag spelen, want hij is natuurlijk al een tijd. En hoe langer hij moet wachten, ja, hoe meer hij mist van zijn volgende club, of de club waar hij aan verhuurd gaat worden. En dan vind ik het des te knapper dat hij invalt en zich dan nou ja, nog zo kan onderscheiden met, ja, met bijna een goal. Dat is was een hele goede redding voor onze neus van Elleroyte. Zullen we het daar ook nog even over hebben. Maar knap dat hij zich, ja, zich zo in kan zetten. Want ik kan me voorstellen dat het zeker voor Jeremy van Willem erg frustrerend is als je al misschien wel een maand geleden te horen heb gekregen, hey, je mag uitkijken naar de nieuwe club dit seizoen. Nou, daar zullen al best wat contacten geweest zijn, kan ik me voorstellen. Hij zal dolgraag willen aansluiten en speelminuten gaan maken. Maar hij mag simpelweg nog niet. Ja, dat is erg vervelend voor hem.
Een lastige situatie en inderdaad des te mooier om te zien dat hij zich volledig inzet voor dit Sparta. En dat tekent hem natuurlijk ook. Dan ander transfernieuws, wat vanuit Watford, een oud Spartaan, hij zat afgelopen zondag ook op de tribune, Maduka Okoye. Toen hadden wij het er even over, gaat hij dan in Nederland keepen? Want hij was onderweg naar Nederland. Nee, hij kwam gewoon even bij Sparta kijken. Maar ondertussen is hij van Watford naar Udinese vertrokken. Het zou gaan eerst om een leen transfer, maar het is een permanent deal geworden, dus officieel is hij nu van de club uit Italië. Wel te zeggen is dat die club samen met Watford dezelfde eigenaar hebben. Dus wat dat betreft zal hij op zijn loonsprookje alleen de clubnaam zien veranderen. En wij wensen natuurlijk Maduka Okoye ja, al het beste daar in Italië en hopen dat hij veel mag spelen.
Ja, vooral dat laatste. Laten we hopen dat hij daar aan spelen toekomt. Want het afgelopen jaar is het niet of nauwelijks gelukt. Ik wens hem inderdaad ook alle succes van de wereld. En wie weet zien we hem nog wel eens een keertje op het kasteel.
Juist. Nou, dan gaan we het even snel over de Sparta AV uiteraard. Die hebben afgelopen maandag een oefenwedstrijd gespeeld tegen Zwaluwe. Ja, ik heb daar nog geen uitslag van gekregen. Dus ja, die krijgt u misschien wel volgende week. En zaterdag is het een wedstrijd tegen Steeds Hoger. En die worden beide of deze wedstrijd wordt dan wel op de thuisbasis afgewerkt van de Sparta AV natuurlijk, Nieuw Ter Bregge. En steeds meer jeugdteams gaan daar ook beginnen. En dan, ja, wat jammer nieuws dat Cricket die speelde de play-off voor de ja, landstitel. Alleen helaas in de halve finale verloren. Dus geen Nederlands kampioenschap voor de Sparta Cricket Vereniging. Ja, hadden drie amateurploegen van Sparta. Hadden kampioen kunnen worden. De Sparta AV natuurlijk. De voetbaltak en de rugby. En ja, cricket laat het dan helaas liggen. Maar misschien volgend jaar weer een kans voor de Sparta Cricket Vereniging. En dan denk ik dat wij door moeten naar een van de mooiste wedstrijden in het jaar. Als die, ja, als we niet hard eraf gaan. Maar dat is tegen Zon. Dat was Feyenoord natuurlijk. Die hebben we afgelopen zondag gehad, Ken. Ja, hoe leef jij toe naar zo'n wedstrijd?
Ik moet zeggen, ik ben vorige week donderdag teruggekomen van vakantie. Hè. Jullie benoemden het vorige week al even. Ik zat lekker in Spanje, dus dan ben je wat minder lang thuis voordat die wedstrijd is. Donderdagavond kwam ik thuis, vrijdag heb ik weer gewerkt. Ja, en dan begint het wel. Hè. Want ik werk in het onderwijs, dus vrijdag verzamelen we weer ons op school. Deze week zijn natuurlijk de scholen weer begonnen. En dan, ja, daar gaat het wel over, want je hebt natuurlijk genoeg collega's die voor Feyenoord zijn, dan wel voor Sparta. Ja, ook geen. Dan begint het te leven. Ik moet zeggen, ik ben nu 35 jaar. 20 jaar geleden had ik mijn eerste seizoenkaart. Toen vond ik het nog een stukje spannender dan nu. Maar dan, ja, als dan die ene. Zij wel te juichen alsof je weer 15 jaar bent. Maar al met al moet ik zeggen, ik vind de wedstrijd tegen Feyenoord vooral heel erg leuk. Veel mensen in mijn omgeving zijn Feyenoorders, mijn schoonfamilie, mijn vrienden. Dus dat is vooral heel erg leuk om daar naartoe te leven.
Vaak is het na de wedstrijd wat minder leuk, want dan zijn er veel gasten die nooit appen, die dan ineens met een appje om de hoek komen zetten. Maar dat nemen we natuurlijk voor lief als Spartanen, want ja, wij blijven misschien wel de mooiste van Rotterdam, of misschien wel, we zijn zeker de mooiste van Rotterdam. Ja, de sfeer vooraf was, ik denk toch gematigd positief onder de supporters, hè? Iedereen dacht wel van, nou, we kunnen hier wel een puntje misschien uitslepen in het meest positieve geval. En dan begint die wedstrijd en het is een ja, aparte wedstrijd, dacht ik, eigenlijk in de eerste helft. Het was ja, speldenprikjes over en weer. En niet hele grote kansen voor beide ploegen.
Nee, klopt. Ik moet zeggen, voorafgaand aan de wedstrijd schat ik onze kansen ja, redelijk in en minder dan de kansen van Feyenoord. Ik bedacht wel waar Feyenoord spelen. Dan over een maand, of in dit geval over 2 weken, wanneer je weer na de transferperiode moet zien hoeveel jongens er nog binnenboord zijn. En omdat natuurlijk ook wat versterkingen voor Feyenoord ook weer bekend zijn geworden. Dus ja, ik dacht dat is denk ik wel prima. Ja, was inderdaad vrij matig. Feyenoord speelt dan naar hè, onze kant, naar de Dennis Neville toe. En dan voor je gevoel is elk moment dat zij rond de 16 zijn, hè, bloedlink en klopt je hart in je keel. Dan ga je de wedstrijd terugkijken, of in ieder geval de samenvatting en de andere hoogtepunten. Ja, en dan gebeurt er in minuut 7 wat. En het volgende moment is minuut 32 of zo. Dus al met al viel dat reuze mee. Maar op de tribune ervaar ik dat wel anders, moet ik eerlijk zeggen. Dan lijkt het alsof zij constant de bal hebben en elk moment kunnen scoren. Kan me vrij vroeg in de wedstrijd, hè, dat Hartman dan doorkomt. En denk je, het zal toch niet zo snel. Maar al met al had Tanks een schuivertje. Was er een bal in het zijnet. Ja, en had Sparta uiteindelijk nog de grootste kans waar ook een goal uit kwam.
Ja, die 1-0. Ja, vooraf natuurlijk die opstelling. Daar viel wat op. Onze Canadees Priem ging starten in plaats van Tobias Lauritsen. Ja, die scheen wat ziek is geweest te zijn. En zelfs nog last van een blessure. Ja, tenminste een blessure heb ik vernomen. En dan ja, is de vraag, gaat Priem dan zijn kans pakken? En dat deed hij uiteraard fantastisch met dat doelpunt. Ja, hoe die hem daar meeneemt en dan tussen de benen van Wellenreuter doorschiet is fantastisch.
Ja, eens. Ja, Lauwens was heel de week ziek geweest, begreep ik. En ja, simpelweg nog niet fit genoeg om te starten. Of misschien om überhaupt te spelen. Hij zou er later nog wel inkomen. Maar misschien ja, was hij daar ook helemaal niet toe in staat. Ja, en dan kijk je inderdaad op het wedstrijdformulier. Dan zie je Briem staan in plaats van Lauritsen. En het hele seizoen, het hele afgelopen jaar, is het daarover gegaan. Hè? Wat als Lauritsen nu geblesseerd raakt? Wat als hij niet kan spelen? Heel het voetbal van Sparta is daarop geënt. En dan ja, zeg je dat tegen anderen en heb je het daarover. En dan zakt de moed wel in je schoenen als je de reacties hoort. Samen met de keuze voor de Guzman. Ik zelf had gedacht dat Clement zou spelen in plaats van de Guzman. Dat was, ja, daar was ik niet zozeer over te spreken. Nou, achteraf denk ik dat het een hele goede keuze was. Had Clement nog steeds een behoorlijk aandeel in een eventuele overwinning kunnen hebben. Maar dat komt zo meteen. En ja, toen had ik er wel wat minder vertrouwen in. Dat je ziet dat Lauritsen kan niet starten. En Clement zit op de bank, die ik een hele goede voorbereiding vond hebben. Die ik bij Pep, ondanks dat hij vanaf de rechterkant daar speelde, ook heel behoorlijk vond spelen. Ik had ook nog gedacht, nou, misschien gebeurt dat wel. Hè, dat Van Krooi niet gaat starten. En dat Clement aan de rechterkant gaat spelen. Maar dat was ook niet zo. En dan, ja, en dan onderscheidt Brim zich. Hij had een hele. Hij had echt wel. Die afgelopen seizoen die we al genoeg hebben gezien. Belen speelde nu in plaats van Trauner. Trauner kwam er in de rust in. Ik vond Belen ook erg goed. Ja, eigenlijk tot het moment van de goal. Waar die waar Hansco eerst onderdoor het bal doorging. En daarna Belen niet kort genoeg zat. Maar des te knapper van Brim dat hij in die ruimte die goal maakte. Ik moet wel zeggen, die goal had bij Bijlo nooit gevallen. Simpelweg omdat Bijlo veel beter blijft staan en zijn benen dicht houdt. Bellerreuter, die kwam eruit. En in mijn... enige nog doen wat er ook gebeurde, namelijk die bal tussen zijn benen door werken. Ja, en dat gebeurde ook. Ik denk dat dat een fout was van Welleroyd. Ik hoorde ook mensen over dat Welleroyd niet agressief genoeg naar de bal gegaan zou zijn. Nou, dat vond ik wel mee van. Ik denk alleen dat hij zijn benen dicht had moeten houden, wat Bijlo wel had gedaan. Dus dat was een mazzeltje voor ons. En toen stond het 1-0.
1-0 vlak voor rust. En dan komt er nog volgens mij daarna nog een klein kansje op zelfs op de 2-0. Gaan we met 1-0 de rust in, dan weet je, ja, het wordt of 45 minuten billen knijpen, of het wordt ja, misschien hopen op een snelle 2-0 in die tweede helft. En eigenlijk komt Feyenoord goed uit de startblokken. Sparta ja, die gaat wat terug naar achter spelen. En je ziet de kansen voor Feyenoord groter worden. Maar dan is daar weer die Canadees. Die hem met zijn linkervoet voor zijn rechter legt. En vol binnenschiet. En dan is het 2-0 voor ons. En dan ja, gingen we helemaal gek op de tribune natuurlijk. Ja, dan weet je, het is echt nog niet binnen. Want het was volgens mij minuut 60 ongeveer waar die in viel.
Ja, ja, iets daarvoor. Minuut of 12, nou dus volgens mij minuut 7, 58. Ja, het beeld veranderde wel gelijk, vond ik, na rust. Sauer kwam erin. Die ik heel goed vond invallen. Die kwam eigenlijk constant Bakari voorbij. En dat leverde direct gevaarlijke ballen op. Heel de eerste helft ja, kon Jiménez eigenlijk niet in stelling gebracht worden. Omdat er weinig ballen kwamen. Dat veranderde direct toen Sauer erin kwam. Daarnaast kwam Trauner er ook in. En ondanks dat ik Belen prima vond spelen. Op dat foutje na bij de goal. Ja, zag je wel dat dat heel veel deed met de ploeg. Hè? Dat is toch hun rots in de branding. Dat geeft vertrouwen. Hij straalde ook een soort van onverzettelijkheid.
Eigenlijk direct in de tweede helft van Feyenoord
ook wel een heel stuk dreigender, gevaarlijker. En dat was dus ook een hele goede counter die de 2-0 inleidde inderdaad. Het balletje van Van Krooi net iets achter Brim. Ik dacht dat hij ook nog geschampt werd door Wiefer die terug kwam verdedigen. Ja, en Brim reageerde heel knap. Hè. Sommige mensen zeggen hij nam hem in eerste instantie verkeerd aan. Nou ja, volgens mij werd dat balletje nog aangeraakt en het was ook niet perfect in zijn loop. Dus vond ik dat hij dat nog alles goed deed. Ja, daarna schoot hij hem goed hoog tegen de touwen. Geert Ruida, die deed een schildpadje na. Die trok zijn hoofd in. Daar maalden we ook niet om. En toen stond het 2-0 en gingen we ja, vervolgens verder met Billiknijp.
Ja, en dan krijgt Sparta nog hier en daar een kansje. Maar je ziet Feyenoord sterker worden. Je ziet ook aan de wissels van Sparta dat ja, ze Feyenoord gaan laten voetballen. En dan hoorde ik Bart Vriend zeggen... In het interview van ja, het is wel lekker als je met je maten staat te verdedigen en je kan alles wegkoppen. Maar ja, het is ook gevaarlijk, want er wordt nog één doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel van Feyenoord. Maar dan mag ja, Jiménez laten zien waarom hij bij het Mexicaanse nationale elftal zit en de betwiste nummer 9 is van Feyenoord. Want hij kopt prima raak, staat op de goede positie, op de goede plek. En daardoor is Olij geklopt en staat er 2-1 voor Feyenoord. Denk ik dat wel een goede, ja, goede samenvatting is zo, toch? Van die goal.
Ja, klopt, klopt. Op het moment dat Feyenoord al twee keer gewisseld had. Min 2 kwam erin, hè, buitenspeler. Ueda, die Japanse spits die ze gehaald hebben, kwam erin. Die kwamen erin voor Hartman en Stenks. Stenks speelde op het middenveld, Hartman en Beck. Dus zo werden twee aanvallers ingebracht voor een middenvelder. En een verdediger. Ueda ging echt heel dicht bij Jiménez spelen. Ja, dus op dat moment staan ze met 5 aanvallers. Pacha. En dan wordt dat doelpunt al afgekeurd. Ja, en dat was wel een teken dat we iets moesten gaan doen. Want wat ik zei, vanaf minuut 1 na rust stonden we gewoon zwaar onder druk. Maken we nog een goede goal uit een counter. Maar die wissels kwamen er in dat doelpunt het afgekeurd. En toen kwam, toen reageerde Sparta Rijsdijk door Meijsen erbij te zetten voor Brim. Iets wat ik heel logisch vind, want op dat moment, wat ik zei, sta je zwaar onder druk. Je hebt een ondertal bij ons achterin. En dan vind ik het een hele logische wissel dat je er een verdediger bij zet. En ik hoor gelijk dan allemaal omheen, oh nee, daar gaan we weer. Het zal toch niet. Nee, laffe wissels. Dat lees ik na afloop dadelijk ook nog. Maar daar word ik wel moe van, hoor, de reacties. Want het is niet zo dat daarna ineens Feyenoord gevaarlijk werd. Hè. Dat was helemaal niet zo. Heel de tweede helft was Feyenoord erg sterk aan de bal. Kwamen ze veel gevaarlijk voor de goal. Scoren ze een goal, die wordt afgekeurd. Nadat ze ook nog eens twee aanvallers erbij hebben gebracht. Zo vind ik het niet meer dan normaal dat je zegt, ja, wij reageren door een verdediger bij te zetten. Het is wel zo dat die Jiménez veel te vrij de 2-1 binnen kan koppen. He, dat ontken ik ook niet, dat ben ik met iedereen eens. Ik denk dat dat een fout was van Veldman. Op het moment dat hij even omkijkt, dat Jiménez bij hem wegloopt. He, en dat is niet dat dit niks te maken met, er staat een verdediger bij. Op dat moment was dat zijn man. En daar had hij dichterbij moeten staan. En dat was een fout. Maar niet omdat er een verdediger bij was.
En dan is het 2-1. En dan weet je, je ziet Jiménez die bal pakken. Je ziet dan heel fijn dat ze heel graag heel snel die 2-2 erin willen leggen. Die kansen zijn er ook. Ik zie Olij nog een paar keer fantastische reddingen maken. En eigenlijk, na die reddingen, dan komt Sparta weer een heel klein beetje terug in die wedstrijd. En dan is daar met countervoetbal, ja, misschien wel net zo'n grote kans als dat hij in Zwolle had. Voor Pelle Clement, ja die blijft eigenlijk misschien wel te rustig. Wil het misschien wel te mooi doen door Wellerreuter proberen uit te spelen. Terwijl dit misschien al een paar seconden daarvoor had kunnen afmaken met die keeper. Ja, Ken, ik weet, misschien, jij komt niet vaak in die situatie, denk ik, op het veld. Zo'n 1-op-1. Maar wat had jij hem willen zien doen op dat moment? Ja, scoren, maar in welke vorm? Vond jij het een goede keuze van hem dat hij doorliep? Of had jij gezegd van ja, had eerder geschoten? Achteraf makkelijk lullen, uiteraard.
Achteraf is alles makkelijk, inderdaad. Nou, ik kom wel eens in de situatie, maar dan meestal vanaf de andere kant. Want ik keep nog wel eens in het team waar ik in speel. Maar als aanvaller kom ik zeker niet in de situatie. Het nadeel voor Clement was denk ik dat hij al heel lang wist, hier komt een hele grote kans aan. Je hebt van die clichés dat mensen zeggen, ja, hij krijgt te veel tijd om na te denken, hij gaat twijfelen. Op dit moment, vanaf de middenlijn loopt hij op Wellerreuter af. Hè? Echt, als je die beelden terugziet, vanaf de middenlijn. Dus hij weet, er komt zo een grote kans aan, hij neemt de bal goed mee. Hij tikt hem goed voor zich uit. Ik was nog bang, hij tikt hem te ver voor zich uit, maar dat deed hij ook prima. Wellerreuter, ja, komt op dat moment vrij veel en vroeg naar voren. Dus ik denk dat dit een prima keuze was. Maar niet snel genoeg uitgevoerd. Hè. Had hij er harder voorbij gelopen, ja, dan is het veel moeilijker anticiperen voor de keeper. Maar ik denk dat die beweging, die passeerbeweging, dat die te langzaam was. Waardoor Wellerreuter kon ingrijpen. Hè. Achteraf, ja, natuurlijk had hij hem kunnen lobben of van tevoren stiften. Maar goed, ga jij van 25 meter een bal stiften, ja, stift hij hem dan naast of in de handen van Wellerreuter, dan kan iedereen zijn bloed wel drinken. Dus ik denk dat dit een goede keuze was, alleen te langzaam en daardoor te slecht uitgevoerd.
En daardoor dus niet de 3-1. De 3-1 die misschien daarna ook wel had kunnen vallen bij net voor die corner was dat natuurlijk dat schot van Mullum. We hadden het daar net al heel even over. Ja, dat was gewoon echt een fantastisch schot uit de tweede lijn. Maar ook, Wellerreuter laat zichzelf daar zien. Want die tikt hem echt fantastisch weg bij die paal. Anders had het zomaar 3-1 kunnen staan daar zo.
Nee, klopt wat je zegt. We hadden het net al even over Van Mullum. En die... naar de verre hoek. Ik denk dat die binnenkant paal had gegaan. Ja, gaat hij er dan wel of niet in, weet ik niet. Maar Wellerreuter tikt die bal inderdaad... geweldig weg. En gaat of die bal erin, of die bal van Clement iets ervoor. Hè, dan heeft niemand het over wissels of lafwisselen of verdedigers. Dan win je die pot. En dan is menig Spartaan heel de week dronken, denk ik. Hè, dus dat is, dat is zo wat het is. En één zo'n redding of één zo, of nou, in dit geval twee van die reddingen, maken dan dat je Feyenoord in de wedstrijd houdt. Ja, en die maken dan, hoe je het ook went of keert, volledig terecht nog 2-2. En duurt die wedstrijd 5 minuten langer, dan verlies je hem misschien nog wel. Want wat ik zei, heel die tweede helft sta je zwaar onder druk. Die druk werd alleen maar groter en groter. In blessuretijd pakte Olij natuurlijk nog een geweldige vrijtrap van Patjou eruit. Misschien dat hij niet erin had gegaan, weet ik niet. Maar daar zat hij wel verschrikkelijk goed bij in ieder geval. En ja, dan is zo'n wedstrijd klaar. En denk ik dat niemand blij is. He, dan denk je als Spartaan, goh, het had echt gekund vandaag. Zeker he, met die ballen van Clement en van Mullum nog. En als Feyenoorder denk ik dat je denkt, jeetje, hadden we heel de wedstrijd maar gespeeld zoals in de tweede helft. En duurt die wedstrijd 5 minuten langer, dan winnen wij. En dan loop ik naar de auto en ja, vind ik al wel vrij snel, ja, relativeer ik. Ik denk, hey, puntje tegen landskampioen. Want dat is wat ze zeiden, over een paar weken zitten ze in pot 1 van de loting van de Champions League. Het zijn ook geen koekenbakkers. Ja, het is ook niet altijd een keuze om verdedigend te spelen. En natuurlijk kan het tactisch zijn. Maar in dit geval in de tweede helft. Hè, en je moest wat wissels toepassen. Omdat de jongens moe waren. En Feyenoord die zoveel kwaliteit heeft. En ook nog kan brengen. Ja, dan kom je gewoon zwaar onder druk te staan. Hè. En nogmaals, het is niet dat we door Fortuna Sittard overlopen zijn. Of dat Volendam ons helemaal zoek speelt de tweede helft. Nee. Je speelt tegen landskampioen. Die hebben, nou ja, geïnvesteerd zijn ze nog mee bezig. Wat ik zei, gelukkig troffen we hen vorige week. Want als je het volgende week doet, dan zijn ze nog een beetje beter waarschijnlijk. Die zitten dadelijk in pot 1 van de loting van de Champions League. Tussen, nou ja, de beste ploegen van Europa. En dan is het achteraf 2-2. Of in ieder geval vooraf, maar ook achteraf gezien. Denk ik een heel goed resultaat.
Zeker een goed resultaat, wat je zegt, tegen de landskampioen van afgelopen jaar. De regerend landskampioen. Dan moeten we het nog hebben even over dat uitvak. Want ja, het goal aan de kant van het uitvak. Natuurlijk aan de kant van de Bok de Korver. We hebben foto's gezien. Ja, het is misschien wel een schande zoals dat uitvak is gemaakt. Kijk, dat je hem verkleint om meer Spartanen te krijgen. Dat is echt wel prima. Dat is het goedrecht van Sparta uiteraard. Wat misschien wat minder het goedrecht is. Is dat er echt een soort van geblindeerde ruiten. Met een waas tussen de Bok de Korver en de uittribune zitten. Waardoor je als uitsupporter, ja, als je tegen de plexiglaswand staat, niet eens de rechter cornervlag vanuit het uitvakperspectief kan zien. En zelfs niet de goal. Waar Sparta natuurlijk heel lang een fantastisch zicht had vanuit het uitvak, lijkt dat nu wat minder geworden te zijn. En we zijn benieuwd naar ja, ploegen die op bezoek komen. Wat daar... Wat hun bevindingen zijn natuurlijk van dat uitvak. En ja, laten we hopen dat er misschien een kans bestaat dat een deel weg wordt gehaald van dat soort van ja, folie wat er overheen zit. Dat in ieder geval alle tweede doelen kunnen bekeken worden door de uitsupporters. We gaan nog even hebben over spelers die een beetje tegenvielen. Ja, ik denk dat Koke Saito niet in zijn kracht kwam afgelopen zondag.
In die zin niet zo dreigend als we van hem gewend zijn. Hij speelde tegenover Geertruiden als directe tegenstander. Ja, dan heb je denk ik ook een van de betere, zo niet de beste verdediger. Maar ook voetballend heel sterk. Feyenoord te maken. Ja, vorige keer kon Trauner nog niet spelen. Toen speelde hij centraal. Speelde Pedersen rechts. Die ook, vind ik ook een behoorlijke verdediger. Maar wel een maatje of twee minder dan Geertruiden. Dus die pech had hij. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben van Warmerdam zijn voetballende kwaliteiten allerminst onder de indruk. En Saito maakte er wel. Dan gaat ongeveer of hoofddiep of langs het lijntje. Nou, en dan wordt Saito ingespeeld. En gelukkig kon Saito dan of nog een overtredetje uitlokken. Of hield hem bij zich en kon hem kaatsen. Waardoor, ja, maar dat vind ik echt schrijnend om te zien. Want daar hebben we echt ten opzichte van vorig jaar heel veel mee ingeleverd. Hè. En Pinto die was ook niet jarenlang zo goed als afgelopen jaar. Dat vergeten mensen ook wel eens. Maar dit vind ik wel erg matig. En als hij dan verdedigend nog super zou zijn. Ja, dan kan je zeggen oké, het is een pure verdediger. Maar goed, dat vond ik ook wel meevallen. Zeker de tweede helft kan Feyenoord natuurlijk best wel gevaarlijk door aan hun rechterkant, onze linkerkant. Dus het zou mij niks verbazen als Van der Kust één deze weken gaat starten. Al ken ik de jongen niet goed. Maar als ik wat ik gezien heb van wat hij kan en lees van wat hij gedaan heeft en kan, zou hij niet minder moeten zijn dan Warmerdam. Dus wat mij betreft kan hij er zondag in. Maar goed, dat gaan we zien. Dus ik was vooral in Warmerdam teleurgesteld.
Warmerdam, dat is de flop van de week voor jou dan. Laten we doorgaan naar de uitspraken van Olij dat hij nog druk op zoek zou zijn naar een andere club. Waar in heel Sparta organisatie, supporters, fans, voetballiefhebbers uitkijken dat hij na die 1 september nog op onze loonlijst staat. Wat moeten we daar van vinden van zulke uitspraken kennen? Want ja, het is natuurlijk lastig.
Ja, ik weet dan niet wat je precies lastig vindt. Ik vind dit, hij heeft bij mij wel een beetje teleurgesteld. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in hem en ik denk zijn management, moet ik zeggen. Want vaak zit hier wel een tipje of trucje van de zaakwaarnemer achter om dit in interviews te laten vallen. Waarom? Nou, hij geeft in eerste instantie aan. Hè, eind april hebben wij aangegeven dat we verder kijken. Maar ja, dat vind ik nogal wat. Hè. Hij heeft vorig jaar een contract getekend voor 4 jaar. Een heel goed jaar gehad. En dan zal er ongetwijfeld interesse komen. Maar om dan zo nadrukkelijk dat te zeggen, dat vind ik al niet netjes als je nog 3 jaar lang een contract hebt. En ik snap het ook wel, hè. Geld speelt een belangrijke rol. En als we het over netjes hebben, daar heeft hij waarschijnlijk geen boodschap aan. Als we even Karel Eiting als voorbeeld nemen bijvoorbeeld. Daarna zegt hij ook nog in dat interview, in datzelfde interview met Rijnmond was dat. Ja, dat hij eigenlijk vindt dat Sparta zich niet goed versterkt heeft. En dat hij wat teleurgesteld is in de mensen die gekomen zijn. Zo interpreteer ik het. Hij gaf, ik weet niet of dat ook bij Rijnmond was, met een ander interview. Aan dat hij dan bijvoorbeeld iemand als Aouzar mist. Hè, die dan in zijn ogen wel zo'n overwinning uit het vuur sleept in de laatste minuten. Nou ja, los van dat niet waar is, hebben we vorig seizoen kunnen zien. Want die kwam er wel eens in de tweede seizoen zelf, toen hij geen basisspeler meer was. En toen maakte hij foutjes. Daarnaast vind ik ook niet dat Sparta daar eigenlijk op achteruit is gegaan. Hè, dus het lijkt wel alsof die
moet het denk ik ook
niet groter maken dan het is. Maar ik kan me voorstellen dat Nijkamp en zijn compagnons hier niet heel erg blij mee waren.
Nee, ik denk vooral met die uitspraak dat er niet goed, geen goede aankopen zijn gedaan vooralsnog. Dat toch wel een beetje steekt binnen Sparta. Laten we hopen dat het inderdaad vanuit dat management een beetje een soort push is geweest. En dat hij gewoon in september weer nog op onze loonlijst staat, zoals ik al zei. Want hij heeft uiteraard zich weer bewezen afgelopen zondag. En laten we gewoon hopen dat hij dat aankomend seizoen weer kan doen. En dan misschien volgende zomer voor een idiote prijs ergens anders kan gaan voetballen. En dat Sparta er in ieder geval een mooie zakcentje aan overhoudt.
Ja, dat vind ik prima. Kijk, nogmaals. Kijk, dat zou nu ook kunnen. Hè? Je kan nu ook een bod krijgen dat je niet kan weigeren. Hè? Dat kan altijd. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is de voetbalwereld. Of als je het nog groter wil maken, de zakenwereld. Alles en iedereen is te koop. Dat is allemaal prima. Maar nu kwam het een beetje ondankbaar op mij over. Alsof het een beetje naar zijn bol is gestegen. Misschien ondanks dat hij zo cool was in interviews afgelopen seizoen. Als het ging over Nederland zelf of wat dan ook. Ja, misschien dat hij daar toch wat in is gaan geloven. Wat oké is en dat mag. Maar ik kreeg wel een beetje de indruk dat hij zich nu al snel te goed aan het voelen is voor Sparta. En daar ook persoonlijk niet zo van zulke uitspraken.
Laten we hopen dat hij in de kleedkamer ook wat oren heeft gekregen. Misschien van de medespelers. Van joh,
even normaal doen.
Ja, wat de fuck heb je nou weer gezegd? Doe even normaal, zeg maar. Laten we doorgaan naar ook een ander transfer nieuwsje, wat een beetje gerucht, moet ik eigenlijk zeggen. Dat Verschuren richting de Boros gaat, zoals ze dat daar zeggen. Middlesbrough schijnt interesse te hebben.
Ja, ik las dat ook ergens van de week. Kwam er een melding van X, die er tegenwoordig kwam er binnen. Ik heb er wat meldingen aanstaan van onder andere wat Sparta-accounts en transfernieuws dingetjes. En dat werd zo gedropt. En alsof het al in kannen en kruiken was. Ja, dat account, ik ga het account zelf allemaal niet noemen, want zulke aandacht verdienen ze allemaal niet. Maar ik heb wel het idee dat er snel al iets verspreid wordt voordat het alleszins zeker is. En dat hebben we de afgelopen tijd ook veel gezien. Ja, en daarna heb ik er ook heel... dus er zal ongetwijfeld interesse zijn of contact zijn. Het zou voor hem, denk ik, een hele mooie transfer zijn. Hè? Zowel...
Maar goed, ik kan er niet zoveel mee als dat dan helemaal niet waar blijkt te zijn.
Of maar een gedeelte de paar blijkt te zijn. Dus prima als het zo is. Fijn dat Sparta daar dan geld aan zou verdienen. En als het niet zo is, dan gaan we lekker van hem genieten.
Ja, weet je trouwens ook ex-Spartaan ooit in het Riverside Stadium speelde?
We hebben het over Middlesbrough.
Ja. Onder andere...
Marvin Emmes. Ja, dat weet ik niet, maar ging hij niet naar meer?
Ja, volgens mij heb je daar helemaal gelijk in. En nog eentje.
Oh, dat was niet degene die je bedoelde.
Nee, dat was niet degene die je bedoelde.
Nee, die andere kom ik niet zo gauw op. Ik weet ook niet of Marvin Emnes waar is, hoor. Dat moeten we even factchecken zo meteen.
Volgens mij, Emnes, heb je helemaal gelijk in. Maar volgens mij was, tenminste, zover ik weet, heeft Martin de Groen daar ook nog in de Premier League gespeeld. Bij Middlesbrough.
Oké. Nee, dat wist ik niet.
Dus, we gaan het even... Hartstikke. We gaan het even factchecken, maar mocht het niet kloppen, dan komen we er zo meteen gelijk even op terug. We gaan het hebben over Heerenveen. We gaan uit naar het mooie Friesland Boppen. Ken, jij hebt vast nog wel eventjes gekeken hoe Heerenveen speelt en hoe die de opening van het seizoen zijn doorgekomen met de eerste twee wedstrijden. Want dat zag er voor de mannen goed uit daar zo. En ex-trainer, jeugdtrainer Paul Simonis, die hebben we vaak zien juichen.
Ja, ik... Ze staan als een van de weinige ploegen, hè, bovenaan met de volle pond tot nu toe. Wij staan er een ploeg of vier nu op 6 punten. Ondertussen heb ik even gecheckt of Marvin Emnes en Martin Droon daar bij Middlesbrough hebben gespeeld. En dat klopt inderdaad, dus zij zijn daar allebei geweest. Maar dat terzijde. Heerenveen, ja, 6-2. En ik heb even het een en ander teruggelezen, teruggekeken van hey, wie vallen daar op dit seizoen. Twee namen die we denk ik vooral in de gaten moeten houden. Ik zal ze ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar dat is Bosniewicz, de linker centrale verdediger. Die een hele goede passer is met zijn linkerbeen. Ook al in de eerste wedstrijd tegen RKC een goal maakte. Saoui ook wel goed voor twee doelpunten geweest. Dus Bakari kan zijn borst weer nat gaan maken. Al begreep ik ook dat Rosanas, onze Spaanse vriend, aangesloten is.
Dat hij zal er voorbij zitten.
Maar ik kan me niet voorstellen dat hij gelijk een basisplaats krijgt. Dus Bakari kan, zijn scheendekkers weer optrekken. En zijn best doen, want Saoui die moet in de gaten gehouden worden.
Ja, en... ik denk dat Heerenveen sowieso in een beter velletje steekt dan dat ze dat vorig jaar aan het begin van het seizoen deden. Waar toen de openingswedstrijd natuurlijk in het vorige seizoen van heel de Eredivisie was Heerenveen-Sparta. Waar we toen knap een punt pakten. Het zal een lastige wedstrijd worden, want Heerenveen zit in een goede flow, denk ik. Ik denk dat ze echt met een plan voetballen, zoals je dat mooi kan zeggen, met een idee achter het voetbal. En na afgelopen seizoen gewoon hebben doorgebouwd en zich zeker gaan richten op die Europese play-offs aan het eind van dit seizoen. Sparta moet dus die lastige uitwedstrijd in Heerenveen gaan aantreden. En ja, de afgelopen paar keer zat er een... in ieder geval een punt in. Zelfs nog een keer gewonnen in die coronaperiode volgens mij, als ik me niet vergis. Dat we Europese play-offs veilig stelden toen de tijd. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Want ja, je zegt inderdaad, Bakari zal het lastig gaan krijgen. Maar maakt Sparta kans op de overwinning of in ieder geval een punt in Heerenveen?
Nou, fijn dat je gelijk al wat gras voor mijn voeten wegmaait voor de kennisquiz straks. Maar dat komt nog. Inderdaad, ik denk dat het zeker geen makkelijk potje gaat worden. Vorig jaar was dat een bloedeloze 0-0. Wij zagen toen al wel wat veel anderen op tv dat weekend nog niet zagen. Namelijk goede spelers bij Sparta. We zagen toen Kitolano voor het eerst minuten maken. We zagen Eerthuizen voor het eerst minuten maken. En dat beloofde al een hoop goed. En dat zou later ook zo zijn. Dit seizoen denk ik dat het niet heel veel anders is in die zin. Ik heb nog nooit gedacht dat als je bij Heerenveen speelt van nou, hè, dit is makkie. Helemaal niet. Dus ook dit jaar zal het niet makkelijk zijn. Hè? Ze hebben thuis van RKC gewonnen. Ik vind RKC, die wordt best wel vaak in Ede aangenoemd met andere rechter rijtje ploegen. Maar daar vind ik dat je ze toch wel wat tekort mee doet. Hetzelfde als mensen zo over Sparta praten trouwens. Ik vind RKC een behoorlijke ploeg. Nou, die hebben ze opzij gezet. En van Utrecht winnen in de Galgenwaard is ook heel knap. Dus ik denk dat het zeker geen makkelijke wedstrijd wordt. Aan de andere kant, wij hebben volgens mij gewoon nog de spelers die we vorige week ook hadden. Er is deze week niemand weggegaan. Er is alleen maar weer wat teruggekomen. Wat ik zei, Rosanna is aangesloten. Eerthuizen aangesloten. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Hè. Die is sinds vorige week woensdag of donderdag volgens mij weer mee gaan trainen. Hè. Dat was toen al voor Feyenoord thuis. Maar die wedstrijd kwam nog te vroeg. Maar deze week heeft hij de hele week weer fanatiek meegetraind. Ja, en normaal gesproken is hij de eerste keus op de linker centrale verdedigerplek. Maar goed, we hebben Veldhuis gezien en die heeft het heel behoorlijk gedaan. Dus ik ben benieuwd of Rijsdijk daar het nog moeilijk mee heeft. Of dat tussen aanhalingstekens gewoon Eerthuizen gaat spelen. En dan komen we volgens mij, kunnen we onze sterkste elf op gaan stellen. En dan zullen er wel weer wat jongens.
Maar dat is zeker alleen maar
een luxe probleem. En zeker in vergelijking met afgelopen seizoen, ja, vind ik dat we nu, daarom snap ik die uitspraken van Nicolai ook heel slecht, dat we er zeker in de breedte vooruit op zijn gegaan. Hè? Daar waar we vorig jaar konden we Ouissar brengen als het nodig was, werd Tahiri nog wel eens gebracht. Maar om nou te zeggen, hè, een enorme kwaliteitsimpuls vanaf de bank vond ik niet. Nou, stel je voor dat Clement deze week weer op de bank zit. Hè, dat Eerthuizen gaat spelen. Zou Veldhuis op de bank zitten, die kan je er makkelijk ingooien. Hè, ik vind dat Negli leuk in kan vallen. Afgelopen weekend wisselde je 5
keer. Nog eens
bij, welke een hele leuke speler vind. Anello vond ik wat minder invallen. Maar voor Lauditsen speelt weer. Ja, dan zit Brim op de bank. Wat doe je daarmee? Of laat je Brim staan vanwege zijn goede pot. Nou, dan heb je Lauritsen weer als invaller. Dus in die zin vind ik dat we er heel goed op staan. En zeg ik ook niet zomaar van het is kansloos daar helemaal niet. Ik verwacht een goed Heerenveen. Maar een minstens een goed Sparta.
En verwacht jij Brim of Lauritsen in de basis? Een gewetensvraag.
Ja, dat is zeker een goede vraag. Hè. Ervan uitgaande dat Lauritsen alleen maar ziek is geweest vorige week en niks anders heeft. Hè, en dus deze week weer helemaal fit is. Is hij spits nummer 1? Hey, ik kan me, hè, ondanks dat Brim het fantastisch gedaan heeft tegen Feyenoord. Vooral door zijn doelpunten. Maar hier en daar ook nog wel voetballend wat gebracht heeft. Ja, is Lauritsen Sparta spits nummer 1? Hè, en dat zal niet zomaar veranderen. Dus ik verwacht dat Laurensen gaat spelen. En dan zit ik gelijk na te denken, zou er dan een ander plekje voor Brim gemaakt worden? Maar zo moet je Brim niet gebruiken. Dus ik denk dat Laurensen speelt en dat Brim op de bank zit.
Kijk, en dan moeten we ook even voorspellen. Ja, ik weet niet hoe we deze competitie gaan aanvangen met de voorspelrondes. Maar we gaan het zeker wel even doen. Wat voorspel jij als einduitslag van de wedstrijd Sportclub Heerenveen tegen Sparta Rotterdam?
Het wordt tijd dat ons Nicolai de nul gaat houden. Tegen PEC waren we er dichtbij. Toen vloog er natuurlijk een balletje van een oud Spartaan in. Vorige week was het schier onmogelijk om uiteindelijk de nul te houden. Dus ik vind dat het daar wel eens tijd voor wordt. En dan zeg ik dat Lauritsen gelijk terugbetaald 0-1 maakt. Dan valt Brim in en dan scoren we nog uit een goede counter de 0-2.
Oké, 0-2 voor Sparta zeg jij.
Yes.
Dan denk ik een 1-2. Ja, een 1-2 ga ik voor de Rotterdammers. En dus 3 punten mee in de bus, auto, combi, noem het maar op. We gaan genieten van het mooie Friesland in ieder geval. En in het dorp Heerenveen kennen ze natuurlijk ook de kennisquiz met cannabis. Maar ik heb dus... Heb ik de vraag al helemaal voor je voeten weggemaaid? Of was het introductiepraatje wat nu al een beetje is geweest?
Nee, zeker niet de vraag. Vooral wat uit mijn introductie. Hè. Jullie weten inmiddels dat ik graag praat. Dus ook met de kennisquiz met cannabis heb ik graag leuke uitgebreide verhalen. Zo ook deze week. Ik weet niet of ik al vast...
Ja, uiteraard. Brand los. En dan pakken we dadelijk natuurlijk even de antwoorden. Of die heb je misschien al verwerkt in het intro-praatje voor de quiz. Want... De antwoorden van vorige week gaan we natuurlijk ook even bespreken.
Ja, komt helemaal goed. Komt helemaal goed.
De kennisquiz met cannabis, komt u maar.
Yes. Nou, daar gaat hij live in de podcast deze keer. Ik hoef hem niet op te sturen vanaf een zonnig balkonnetje in Spanje. De kennisquiz met cannabis. Dank allemaal weer voor het insturen van de antwoorden. Vorige week vroeg ik aan jullie: hoeveel officiële wedstrijden heeft Kevin Strootman voor Sparta gespeeld? Dat waren er 84 wedstrijden. Zoals ik al zei, ik dacht dat hij vrij vroeg wegging. Maar dat viel alleszins mee. Hij is tot 84 wedstrijden gekomen. De persoon die er het dichtst bij zat, dat was Mitchell Tolhuizen. En omdat hij 75 als antwoord had, wat ook nog eens binnen die 10 potjes er vandaan zit, leverde hem dat 2 punten op. De week ervoor scoorde hij ook, omdat hij Bokila toen goed had. Dat betekent dat Mitchell Tolhuizen op dit moment met 3 punten onze leider is in de kennisquiz met cannabis.
En dan gaan we door naar de vraag van deze week, denk ik, of niet?
Gaan wij naar Heerenveen en dat betekent dat er eerst, we hadden het net al even trouwens, Martin de Roon, hij kwam voorbij als oud-speler van Middlesbrough, maar natuurlijk ook als oud-speler van Heerenveen. Net zoals overigens Brian van der Bussen, Cheryl Florales, Denzel Dumfries. Kunnen jullie de jaren nog herinneren dat ze onze rechtsbacks kochten allemaal? Younes Namli. Maar wat te denken van Joeri de Kamps. Joeri de Kamps, ja, vorige zomer schreeuwden mensen moord en brand dat we hem niet vast konden leggen. Toen kwam een onbekende Kitolano. Die voetbalde toen 20 minuten mee in Heerenveen. En niemand zou het daarna meer over Joeri de Kamps hebben. Vorig jaar dus 0-0 in. Sowieso de afgelopen jaren. Veel gelijke spelen. Hè, 0-0, 1-1. Vorig jaar op het kasteel werd het 4-0. En de laatste overwinning in Heerenveen. 2021. Toen we ons plaatsten voor de play-offs, inderdaad, in COVID-tijd. Nagenoeg leeg stadion. Lennarty die verwoestend uithaalde met zijn linker in de korte hoek. En daarna was het Wouter Burger, eveneens met links. Maar goed, van hem mag je dat verwachten. Die de tweede maakte. En zo plaatsten wij ons voor de play-offs. Later zouden we nog een spannend jaar hebben tegen degradatie. En toen weer voor de play-offs spelen. Als je in Heerenveen speelt, dan moet ik zeggen, moet ik aan een aantal dingen denken. De pompeblère op het shirt, het Friese suikerbrood dat klaar staat in de perskamer, maar ook het Friese volkslied. En laten wij nou een soortgelijke traditie hebben. Bij ons is het weliswaar geen volkslied, maar heet het de Sparta-mars. En als je een echte Sparta-kenner bent, en je doet wekelijks mee met de kennisquiz van Cannabis, dan mag dit voor jou.
Maar ik wil het toch even van je horen.
Want wie componeerde in 1909 de Sparta Mars? Jawel, wie componeerde in 1909 de Sparta Mars? Er zijn later natuurlijk nog verschillende uitvoeringen opgenomen. Die tellen allemaal niet, want het gaat om de componist geschreven heeft. Wie componeerde in 1909 ons eigen volkslied, de Sparta Mars? Ik ben heel benieuwd. Stuur jullie antwoorden erin. En wie weet. Dankjewel.
Zo, kijk. Ja mensen, als je deze goed hebt, dan kan je zomaar eens weer mee gaan doen om die topposities natuurlijk. Met aan het eind van het seizoen een leuk presentje wat geregeld gaat worden door de mannen van de podcast uiteraard. Ken, dan hebben we natuurlijk nog één ding waar iedereen op zit te wachten. En dat is natuurlijk het biertje van Beus. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Ja, beste luisteraars. Biertje van Beus. Biertje van Beus van deze week is de Sint Bernardus Triple. Is een triple met een relatief laag alcoholpercentage. Voor een triple. Kenmerkend is de dikke laag, compacte witte schuim. Ja, dat is kenmerkend voor het Belgisch trippeltje. Zit ook wel een zuurtje in verwerkt. Maar het is bovenal een heerlijk karaktervol biertje. Dus deze week is het biertje van Beus, de Sint Bernardus Triple. Schaf aan, schaf aan. Het is in de lokale brouwerij, wou ik zeggen. Lokale supermarkt vast te verkrijgen. En anders in een lokale bierfabrikant.
Luc, ja, heerlijk biertje die hij heeft uitgekozen uiteraard. En ik weet dat hij momenteel, als wij dit opnemen, zit hij op circuit Zandvoort. Even op de Super Friday kijken naar hoe Max Verstappen daar zijn rondjes rijdt. En de andere klassen, Porsche Supercup, noem het allemaal maar op. Dan hebben we deze week weer een podcast opgenomen. Ja, niet met de normale apparatuur. Dat gaat u waarschijnlijk ook terug horen. Maar helaas, nood breekt af en toe wet. En ja, we doen het nog steeds met veel plezier, zoals je deze aflevering weer hebt gehoord. We zijn volgende week uiteraard terug. Volg ons op alle socials en deel ons ook met je vrienden. Laat je vrienden weten dat dit de leukste en de gezelligste en ja, niet de beste, maar voor ons wel natuurlijk de beste Sparta-podcast is die je maar kan luisteren. En kom vooral online ook even met ideeën en verbeteringen. Want deze podcast is voor en door de Spartaan. Dus door ons en ook voor jou. Door jou en ook voor ons. Ken, heb jij nog een mooie afsluiter voor ons?
Nou, ik vind dat onze luisteraars wel op zijn minst even mogen weten hoeveel moeite wij doen om nu deze podcast op te nemen. Want ze zullen wel denken van, hey, dit geluid zijn wij niet gewend en dat is regelmatig. Een uitleg waarom wij dit op deze manier nu doen. Want zij weten misschien helemaal niet waar jij je bevindt op dit moment.
Ja, ik zit momenteel, ik heb het een paar keer misschien wel eens benoemd. Momenteel zit ik op een vrachtschip wat vanaf Nederland, Hoek van Holland, richting Killingholm. Killingholm is in de buurt van Hull, vaart. En daardoor ben ik dus niet elke week in de gelegenheid, want ik doe dat week op, week af. Dus ik ben ook een week vrij. Ben ik dus niet altijd in de gelegenheid om met de apparatuur ergens klaar te gaan zitten en met Luc of met Ken of met Emiel op te nemen. En nou hadden we deze week, want Luc die is afgelopen jaar afgestudeerd, waarvan natuurlijk gefeliciteerd voor onze Luc. Maar we zitten ook allemaal natuurlijk gewoon met onze job, 9 tot 5 door de week. En kinderen bij Ken natuurlijk. En dan is het gewoon lastig om een schema rond te krijgen. Dan moeten we dus af en toe improviseren en doen we het dus zo. En, maar dat doen we omdat we het leuk vinden. En dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat er ook een supportersgeluid is. En vandaar dat we het blijven doen. Maar ook dus soms met wat minder geluid en in een andere setting.
Yes, nou ja goed. Ik denk dat de mensen daar alle begrip voor hebben. Dat jij zoveel moeite erin steekt om bij wijze van spreken in the middle of nowhere op een schip nog steeds een podcast op te nemen. En dan hebben mensen er nogmaals alle begrip voor. Dat het geluid af en toe ietsje minder is. Ik vond het deze week weer een genot. Ik hoop ieder die dit luistert ook. Ik wens iedereen alvast een hele fijne wedstrijd. Of in Heerenveen, of voor de televisie, of in de kroeg, of waar je het ook mag gaan kijken. Brandon, werk ze nog even. En ik hoop dat wij elkaar ook snel weer zien. Ja, dankjewel.
Dankjewel Ken, voor het aanschuiven natuurlijk bij deze podcast. En we gaan gewoon alle luisteraars weer bedanken voor het luisteren. En hopelijk gaan jullie inderdaad een mooie zondag tegemoet. Hebben we het volgende week over de 3 punten die we daar hebben gepakt in het dorp Heerenveen. En dan wens ik jullie natuurlijk allen het beste. En wij horen elkaar volgende week weer bij een nieuwe aflevering van de King of the Castle podcast. Bedankt voor het luisteren en tabé, laters.